Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In 10 afleveringen bekijken we wat het werken in een collectief inhoudt. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je Boyband, de literaire boyband, bestaande uit dichter Wout Waanders, striptekenaar Jelko Arts, muzikant Laurens van der Linden en theatermakers en schrijvers Martin Rombouts en Koen Vrijns. Boyband is een literaire boyband. Soepele danspasjes, muziek en zwoele knipogen worden gecombineerd met voordrachten van literatuur en poëzie. De mannen willen laten zien dat literatuur en poëzie op een podium niet mompelend boven een boek of een bundel hoeft, maar ook spannend en entertaining kan zijn. Bij mij zijn aangeschoven Wout, Martin en Jelko. Welkom.
Dankjewel.
In jullie eigenlijk geniet thuisbasis zitten in Ede. De enige aflevering van Kunst is Collectief die op locatie wordt opgenomen.
We hebben blijkbaar hele hoge eisen. We zijn echt een boyband die allerlei dingen eist.
Dit zijn blauwe M&M's.
Ja, blauwe M&M's.
Aparte studio.
Kom naar Ede toe. Ja.
Leuk dat ik dus bij jullie mag aanschuiven eigenlijk, moeten we zo zeggen.
Ik heb nu wel mensen die dat we een Edense boyband zijn. Ja. Terwijl ik kom echt nooit in Ede voor de boyband.
Maar ja. Dat zei dus ook het voorgesprek van, misschien kunnen we wel bij iemand thuis bij jullie in Ede. We hebben geen thuis in Ede.
Nee. Het is puur praktisch.
Ja. Ja. We hebben wiskundig laten berekenen wat het middelpunt is niet van Nederland, maar van al onze woonplaatsen. En waar we dan het best kunnen afspreken. En daar komt dan Ede uit.
Dat is dus ook samenwerken. Gewoon een gemiddelde zoeken. En daar met z'n allen een beetje last van hebben.
Zeker. Het komt voort uit de frustratie dat sommige mensen veel langer moesten reizen dan anderen. Mm-hmm. En als je dat op een gegeven moment uitspreekt, dan kom je erachter. Nou, oké, laten we dan... Dat we dan polderen en in Ede afspreken.
Ja. Ede is de polder.
Ja,
Ede is de polder.
Ja. Ja. Het kwam ook omdat je hier workshops gaf.
En toen... Dat is waar. Ja. Dat voelt heel ver, maar ik kende Ede.
Het is echt zo heel leuk, want dit is dus zo'n nieuw opgericht multifunctioneel cultuurcentrum. Mm-hmm. Zoiets noemen ze dat, hè? En die prijzen zijn dus heel laag. En daardoor kun je dus hier echt heel betaalbaar gewoon een ruimte huren en je gekke boyband-project uitvoeren.
Ja.
Terwijl als je dit in Utrecht probeert, dan moet je opeens veel meer geld vragen dan dat wij kunnen vragen aan de bibliotheek.
Ja.
Dus laten we dan ook meteen de naam noemen. Cultura zitten we in Ede.
Fantastisch.
Voor iedereen
niet allemaal hier naartoe komen, want dan wordt het dus peperduur. Ja.
Klopt het dat jullie uit frustratie ooit bij elkaar gekomen zijn over hoe literatuur op een podium zich gedraagt?
Het exacte moment van hoe en waarom we samen zijn gekomen, dat is echt voer voor discussie onderling wat er nou precies is gebeurd. In mijn herinnering waren wij ook allemaal leiders, organisatoren van een soort schrijfclub. Ja, hoe noem je dat? Dat heette toen de Literatuurjugend.
Niet meer heet het zo.
Dat heet niet meer zo. Hoe noem je dat? Een schrijfwerkplaats. Ja, schrijfwerkplaats. Dus voor mensen die beginnend schrijver zijn of gewoon om tekst voor te leggen aan elkaar. En er was dat was er in Nijmegen, dat was ook in Utrecht en dat was in Eindhoven, geloof ik. En wij waren eigenlijk met z'n vijven, bestierden dat een beetje, of gaven daar leiding aan. En toen hadden we een gemeenschappelijk overleg. Interrumperen als het niet klopt. En toen hebben we dat overleg voornamelijk besteed aan, we hebben het vaak al gehad over zo'n boyband. Ja, dat moeten we eigenlijk een keer doen. Maar wat daar vooraf aan is gegaan, weet ik niet.
Ja, het mooie van de boyband is, iedereen heeft een ander perspectief op. Ik ken ook een variant van een vergelijkbaar verhaal dat zich afspeelt in voormalig Krakers bolwerk De Plak in Nijmegen, waar een feestje was. En waar iemand, ik geloof Wout, maar goed, met een toeter in iemand anders oor heeft geroepen, we moeten een boyband beginnen. En dat het moment was waarin we met elkaar soort op verschillende plekken allemaal hetzelfde dachten. Oké, laten we de literatuur is een boyband cadeau doen. En dan moeten wij dat maar gaan oprichten.
En waarom is dat een goede combinatie? Literatuur en een boyband?
Nou, het is eigenlijk een hele... We zijn er nu zo'n 4-5 jaar mee bezig ongeveer. En het voelt als een steeds logischere combinatie. Helemaal in het begin waren we zelf nog een beetje zoekende naar, oké, wat kunnen we van het ene veld lenen en wat kunnen we van het andere veld lenen? Dus die mengvorm van, oké, wat is de overlap tussen een boyband en tussen literatuur en hoe kunnen we dat samenvoegen? En de afgelopen 4-5 jaar is dat tenminste voor mij een hele logische, heel organisch gegroeid naar een soort mengvorm met de danspasjes van de een en de toch wat meer inhoud dan de Backstreet Boys, als ik zo vrij mag zijn. Mm. Dat het wel echt ergens over gaat en dat iets nieuws probeert te doen, dat een experiment is. Maar wel met knipogen, met heupbewegingen en dat het sexy is. En dat we zijn schrijvers met merchandise, dat zijn niet veel schrijvers. Dus we stelen van allebei de kanten om zo'n rare Frankenstein-monster te maken.
Ja. Ja, want het begint natuurlijk als iets grappigs. Je roept een soort tegenstelling op. Iets wat plat en geformateerd is en helemaal uitgekoud.
Ja.
Commercieel. Met iets wat eigenlijk, ja, poëzie, dat is zo'n beetje de hoogste
Maar dat moest ook wel. Ja, dat moest ook wel. Daar moet ik wel een beetje zagrijnig van. Want ik ken Wout en Laurens. Dus twee derde van de boyband heeft Nederlands gestudeerd in Nijmegen. Dus we hebben elkaar ontmoet. Koen en Martin hebben allebei creative writing gestudeerd in Arnhem. En ik denk wel dat we met z'n vijven allemaal dezelfde frustratie hadden over wat er zoal gemiddeld op een podium gebeurt. Dat op literaire festivals toch niet altijd zo spetterend is, als ik dat zacht uitdruk.
Dat noemen ze dan wel festivals. Dan heb je ook nog de literaire avonden.
Ja.
En dat is helemaal verschrikkelijk.
Ja.
En dan heb je ook nog eens maar alle literaire middagen. En dat is maar echt een, nou ja, dan snap je opeens waarom de literatuur vergrijst is.
Ja, daar is alle plezier en lol uitgezogen.
Ja, wel heel erg, ja.
Ja.
Ik zou heel graag iets inderdaad willen hebben waar ik ook mijn vrienden van de basisschool heen zou willen sturen. Ik bedoel, ja, sommigen zitten op volleybal en die willen dan wel eens uitnodigen om naar een wedstrijd te kijken. En volleybal is prima om te bekijken, maar ik schaam me om ze naar een literaire avond uit te nodigen waar ik dan sta. En dan ook nog vijf anderen en dan iemand die, weet ik veel, viool speelt. Het is heel droog.
Hmm. Dus ja. Er moet gewoon entertainment bij eigenlijk.
Ja, iets dat ik zelf ook zou willen zien.
Ja.
Eigenlijk. Ja, het gevoel dat er iets gebeurt op zo'n podium. En heel vaak zijn die schrijvers, tenminste, dit wordt heel vaak op een podium, maar dan is het echt niet meer dan dat een schrijver een boek openslaat en dan zegt, ja, we zijn hier trouwens in hoofdstuk 2,5. En wat hier vlak voor gebeurt, is dit ongeveer. En dan begint hij zo te vertellen en dan denk je van, oh ja, ik snap niet waar dit naar verwijst. Ik weet niet wie dit zijn. Ik weet niet. En aan het eind van deze voordracht van 15 minuten zal ik ook zomaar geen idee hebben wat ik nou eigenlijk gehoord heb. En ook niet een zin hebben om het boek te lezen. Want ja, nou ja, het is gewoon saai.
Ja.
Dat verveelde.
Nou, en dat is dan nog een proza stuk voor. Dus maar bij poëzie is er helemaal een soort misvatting dat inhoud meteen ook bloedserieus moet zijn. En dat je daar heel geconcentreerd bij moet kijken. En tussendoor de spanning of je moet klappen of niet bij een gedicht vind ik altijd heel typisch. En mensen, dan neem je een nieuw iemand mee van, ja, ik moet voordragen. Kom je kijken. Die moet dan al eerst door vier anderen wachten. Zo van, oh, er komen nu vier acts. Oh, wat is dit? En het ongemak van, oh, mag ik klappen of niet? Ja, dat wilden we gewoon een beetje opheffen. Dat op het podium iets gebeurt. Dat vooral.
Ja. Dan heb je de boyband als format. Dat kennen we van de Backstreet Boys, van One Direction. Noem ze allemaal maar op. Waarom past dat jullie goed? Want is dat iets wat jullie eigenschappen uitvergroot? Of is het een masker wat je opzet en een rol die je speelt?
Ik weet niet of dat een tweedeling is.
Nou ja, lijkt me wel. Is het iets totaal fictiefs? Is het een soort superheldenpak wat je aantrekt? Of is het een aanzetten van de eigenschappen die je toch al hebt? Het zijn allemaal typetjes die boybandleden.
Ja. Dit is een mooi vraagstuk. Ik weet niet of ik daar direct een antwoord op heb. Ook omdat we het hier vaak over hebben. Het is sowieso iets wat je uitvergroot. Hè? We spelen niet iets totaal anders. Maar dat is bij een boyband ook niet. Een rocker is al een beetje de echte, de rouwdouwer van zichzelf. En,
hebben jullie het ook zo ingevuld, inderdaad?
Ja, maar het is wel weer fluïde. Je had daar ooit een mooie opmerking over.
Ja, voor iedereen hebben we wel ooit een soort personages samengesteld. Dus Wout was de circusdirecteur, hadden we voor jou bedacht. Ja. Dus iemand die meer, en de volkse jongen.
Of ja, die gaat voor de traan, pathos.
Die gaat voor de traan, ja, voor de pathos, voor de volkszanger, dat zou ik moeten zeggen.
Ja.
En dan is Jelko de ideale schoonzoon, weet je, dat is die jongen die aan tafel bij, of tenminste die je moeder wil dat aan tafel met jou zit op paasochtend, paaszaterdag. Paaszaterdag, bestaat dat?
Tuurlijk,
paaszaterdag.
Soms wel.
Sommige jaren. Koen is direct van de vrachtwagen gekomen, want Koen werkte dat moment op de stort. Die hebben direct van de vrachtwagen gekomen, vooral voor zijn lichaam, zijn fysicaliteit. Wat was ik ook weer? Oh, ik was de
nerdy. Huh? Jij was nerdy.
Ja, ik was de intellectueel die zich eigenlijk iets te goed voelde voor de band.
Ja, de snob.
De snob, ja. Ja. En dan was Laurens was het verkeerd begrepen muzikale genie. Weet je, de enige die echt iets kon.
Ja. Er zat één iemand die echt zingt en al die anderen, ja, die playbacken dan een beetje. Of precies, die doen de lijntjes erachter. Ja, ja.
En dit was een vergadering, of een bijeenkomst van, oké, jij bent nu dit, jij bent nu dit.
Nou, ja. Ontstond ook al een beetje zo, maar ze hebben het ooit wel benoemd, weet ik. Ja,
we hebben
wel
uitgewerkt met wat de reden zou zijn dat je uit de boyband zou stappen. En dat zou... Ja. Koen zou in ieder geval terug gaan naar de stort. Jelko zou een gezin beginnen. Wout die zou het allemaal te pretentieus vinden. En voor mij zou het allemaal veel te lage kunst zijn. En Laurens die vindt het, zeg maar, een verkoop van zijn muzikale artistieke ziel. Ja.
Nou, dat is het gekke van dat uitgangspunt, want dat is dus 4, 5 jaar geleden een soort bij elkaar gesprokkeld. Wat een gesprek is over de oppervlakte, of hoe het er op het podium uitziet. Maar wat je steeds meer merkt is dat die 5 types wel helpen met... Oh, dit heb ik in te brengen in het geheel. Of dit is een soort mijn stem. Als we nu in een voorstelling op zoek zijn... in dit nummer ontbreekt nog iets... of hier zit een refrein wat nog niet helemaal klopt... dan is het wel heel natuurlijk om te zeggen... dat past bij Wout. Dat is veel logischer om het aan Wout te geven dan aan Laurens. Of stel, ik heb een tekst geschreven en ik heb 2 zinnetjes. Ik heb in mijn achterhoofd al het vocabulaire van die 4 anderen... zo in mijn eigen hand zitten bijna... dat ik al weet van... als ik hier dit schrijf en Martin zegt dit... dan klikt dit. Omdat dit is wat Martin's... dit is Martin's vonkje. Of dit is Martin's wat hij brengt in het geheel.
En is het dan Martin of is het personage... wat hij op het podium neerzet?
Ja, dat vind ik nog niet eens echt zo interessant. Wat ik heel grappig vind is dat we heel vaak... bij een interview of na afloop... of dat mensen... we zeggen op het podium... ja, we zijn schrijvers met merchandisers... kom na afloop t-shirts kopen. Dan lopen mensen naar buiten... zien ze daar een t-shirtkraam en zeggen ze... we wisten niet dat jullie echt t-shirts hadden. Dat vind ik een heel grappig spanningsveld. Mensen denken dat er iets geks gebeurt... als je het podium afstapt... dat alles dan ineens niet meer echt is. Maar op het podium is het net zo echt als daarnaast. Hmm. We spelen niet een boyband, we zijn een boyband. We willen graag een boyband zijn... Ja, dus we zijn ook die 5 personages die net werden opgezomd.
Ineens zijn we verpest door de literatuur en daardoor kunnen we het niet echt commercieel doen. en moeten we het doen met teksten die we daadwerkelijk betekenisvol vinden of iets vinden zeggen.
En per definitie dan niet commercieel.
Ja,
dat sluit elkaar uit.
Ja, helaas wel.
En het is een verschil met, want boybands zijn als collectief bij elkaar gebracht door een manager of door een label. En wij hebben onszelf bij elkaar gebracht. En in de eerste paar jaar hadden we nog een soort idee van... dan gaan we ook een soort managerfiguur verzinnen... die ons dan bij elkaar heeft gezet. Maar dat was al bijna te veel fictie of te veel...
Mm-hmm. Ja, het staat alleen maar op het laatste album.
Het staat alleen maar op het album van vorig jaar trouwens. Maar nee, we hebben onszelf bij elkaar gebracht als collectief. Ja. Ja.
En achter de schermen, hoe is daar de rolverdeling?
Ik doe het zakelijk deel.
We hebben daar inderdaad ook al een...
Wout doet de media... Jelko doet de social media. Koen doet de boekingen. En Laurens doet het grootste deel van de productie.
Dus echt alles zelf, zo'n beetje. Er is geen personeel wat jullie al kunnen...
Nee, we doen het allemaal zelf.
Ja. Ja.
Dat is wel ook veranderd in de afgelopen jaren, denk ik.
Wat bedoel je?
Dat was niet dat we zijn niet 4 jaar geleden bij elkaar gaan zitten aan tafel. Van, jij krijgt deze taak, jij krijgt deze taak, jij krijgt deze taak. Dat gebeurt omdat je gedurende de weg langzaam... Het escaleert een beetje, er komen steeds meer dingen bij kijken. Je hebt steeds meer externe met wie je contact moet hebben op een bepaalde manier. En de werkdruk wordt steeds groter op een geheel. En dan merk je, die werkdruk is misschien niet helemaal evenredig verdeeld. Of de verantwoordelijkheid ligt niet bij iedereen hetzelfde. Of, daar zijn 3 mensen verantwoordelijk voor hetzelfde. Ik herinner me nog wel het moment dat we zeiden, we gaan dit duidelijker scheiden. Jij bent chef van dit. Jij hebt een appgroep waarin jij de chef bent. Jij hebt een appgroep waarin jij de chef bent. Je hebt een appgroep waarin jij de chef bent. En dat die taken wat duidelijk geformuleerd waren. Dat is niet wat we aan het begin al dachten, maar dat is een soort organisch erin gekomen.
Door schade en schande, lees ik een beetje tussen de regels.
Ook wel gewoon doordat het drukker werd. Dat we meer boekingen kregen. En, dat vraagt het ook wel. In coronatijd hadden we niet echt een taakverdeling, want er was nog niet zoveel te doen. Dus dat is wel daardoor ontstaan. Maar dat zelf meten is ook wel, dat hebben we wel bewust gekozen in de eerste instantie al. Ik weet dat we de eerste meeting al... Ja, we kennen allemaal wel productiehuizen en theaterhuizen waar we allemaal wel eens een keer mee hebben gewerkt. Maar we hadden wel heel erg uitgesproken naar elkaar dat we eerst zelf moesten onderzoeken van wat is dit idee nu eigenlijk? En dat we daar alle rust voor moesten hebben. Niet iemand die erbij was of die zei van hoe ver zijn jullie nou en kunnen iets laten zien? Of er komt dit festival aan, dan moeten jullie iets hebben. We hebben toch denk ik wel zeker een jaar Om ze te rommelen, geloof ik.
Een jaar in Laurens...
Huisje.
Kraakpand.
Ja, die woonde ergens buiten Nijmegen aan de Waal. In een soort pand wat steeds dreigend gesloopt te worden.
Ja. En dreigt in te storten. Ook wel, ja.
Het was terecht dat het gesloopt zou worden.
Dat was heel mooi. Je kon ook iedereen zien aankomen. Je moest eerst helemaal over de dijk komen fietsen. Dan kon je zo Koen tegen de wind in zien beulen dat hij bij ons was.
Dat klinkt als een soort veilig eilandje waarin je dan creatief met elkaar kunt uitzoeken dat wat je kan doen.
Ja, ja, zeker. Volgens mij, in mijn geheugen hing ook de muur steeds vol met teksten die we dan hadden opgegooid.
Ja.
En die bleef ook hangen.
En de buitenwereld zou daar inbreuk op maken als die te veel met deadlines komen of met vragen van, hey, kunnen jullie dit doen of dat doen?
Ja, kun je even een tekstje aanleveren voor een festival en even, wat is je biografietje? En, zover waren we nog helemaal niet. We waren gewoon een beetje aan het kloten.
En inmiddels is dat helemaal strak getrokken? Hebben jullie een soort van perskit?
Ja.
Waarvan je zegt, dit zijn wij in drie zinnen?
Ja.
Doe hem eens, wat zijn jullie in drie zinnen?
Oh, die weet ik niet. Ik weet, de tagline is literatuur om doorheen te gillen.
Ja.
En dan hebben we hem ook nog inderdaad met drie zinnen. En dan moet ik even naar Jelko kijken.
Ja, daar zitten danspasjes in en knipogen in, heupwiegen.
Dat
en,
is inderdaad wat daarin staat, ja.
Meezingbare refreinen. En dat is nog steeds iets waar ik wel heel blij mee ben, dat het er nog steeds in zit. 4 jaar geleden was het al zo'n zinnetje. De constante dreiging dat er iemand solo gaat.
Ja.
Dat schept een soort spanning. Die ik nog steeds... Dat vind ik heel leuk op het podium. Dat we inderdaad 5 mensen zijn die heel verschillend zijn en heel anders zijn. En dat het altijd het laatste optreden zou kunnen zijn. Dat vind ik heel, heel leuk.
En is dat op bepaalde momenten een reëler scenario geweest dan op andere? Martin, je bent het slimste mens bijvoorbeeld. Aan jou wordt getrokken, denk ik.
Er wordt aan mij getrokken, ja.
Ja.
Maar ook vooral via de boyband aan mij, hoor. Dus de slimste mens heeft ervoor gezorgd dat we heel veel optredens kregen. Maar ik denk dat de momenten dat we uit elkaar gaan is niet per se omdat één iemand het per se drukker krijgt dan de andere. Maar het heeft er meer mee te maken dat als we bijvoorbeeld echt iets nieuws tot stand moeten brengen, dan zijn de spanningen altijd maar het gaan heel erg omhoog, omdat het dan iedereen heeft zijn eigen mening over wat het zou moeten zijn. En dan is die vijf ego's één doel door één deur heen krijgen. Dat is ingewikkeld. Maar eigenlijk als we op het podium staan en zijn aan het toeren en we zijn gewoon dingetjes aan het doen, dan vinden we het eigenlijk gewoon altijd alleen maar heel erg leuk dat we daar met z'n vijf zijn in plaats van dat je daar in je eentje staat.
Ja.
In de bibliotheek van
Dronten.
Ja, dat zou ik bijna vergeten. Want dat is wel eigenlijk een soort missie die wij eigenlijk niet zozeer heel duidelijk in de media of in zo'n biografietje erin zetten. Maar ja, die het voor mij ook... Het is ook een experiment in samenwerken in een discipline die eigenlijk heel individueel is ingericht. Ja. De literatuur dan, zeg maar.
Ja,
dat is gewoon altijd alleen. En dat is voor mij... Ja, ik heb 10 jaar voorgedaan voordat de boyband ontstond. Dat is gewoon altijd alleen in je treintje ergens heen en dan weer alleen terug.
En wat is dan nu het verschil? Hoe beleef je dat? Wat is de grote winst?
De winst is dat je dat dus samen doet. Mm-hmm. En dat je... Nou, hele kleine dingen. Bijvoorbeeld ook als een show niet goed gaat. Of als het goed gaat. Dat je daarna een hug doet met z'n allen. En daar even niet over hebt. Meestal hebben we het eerst niet over. Gaan we even een biertje drinken of wat dan ook. Een smaakje.
Dat hebben we ook moeten leren, hè?
Ja.
Ja, ik heb altijd na de show ben ik waanzinnig kritisch op mezelf en op anderen.
Ja, iedereen.
En dat is echt iets wat ik heb moeten leren. Zo van, na de show, eerst even niet. Eerst gewoon altijd even een goede knuffel met elkaar. Dan even pauze nemen, dan breken. En dan daarna eens gaan praten over wat ging er goed en wat ging er niet goed.
Ja, wat goed. Ja. Goede tip.
Maar het is wel, ik vind het heel fijn dat je komt het podium af en je hebt met z'n vijven een vergelijkbare ervaring gehad. Dus ik heb eerder ook wel solo opgetreden en dan heb je publiek dat je kent. Bijvoorbeeld dat je vriendin gaat mee of je ouders gaan mee of weet ik veel, er komt iemand kijken. En dan zit je op weg naar huis met mijn vriendin in de auto en dan zeg ik van, ik had het idee dat dit niet helemaal goed ging. En ze zegt, dat ging hard. En zelfs mijn vriendin, ik bedoel, ze kent me door en door, ze heeft het dan gezien. En ze zegt, volgens mij ging het supergoed en je loste dat mooi op en dit ging lekker. Terwijl als ik bij de boyband zeg, ik vond die overgang een beetje slordig. En dan zegt is het iemand anders, ja, dat is ook wel slordig. Ja. Omdat die beleving is hetzelfde. Ze stonden namelijk op dezelfde plek als ik, een meter naast me. En ze hebben ook naar het publiek gekeken. En ze hebben ook die chagrijnige man rechtsvoor op de eerste rij gezien, die mijn vriendin niet heeft gezien. Dus dat vind ik heel fijn, dat je kunt je perspectief, met of dat nou, zoals Martin zegt, een daags na het optreden of een minuut na het optreden. Dus je kunt dat perspectief meteen rijmen met het perspectief van iemand anders die dat ook heeft gezien. Dat vind ik heel relaxed aan.
Ja.
En het is ook afschuwelijk. Het is ook vreselijk. We hebben vorige week nog, dan heb je een show en dan zitten we met z'n vijf en met z'n vier in de kleedkamer. En dan gaat iemand anders op een hele andere manier om met spanning. Ik was super zenuwachtig in deze anekdote en ik was heel gestrest. En ik dacht, oh shit, het moet zo en zo en zo. En dan zegt Koen in dit geval, zegt, ja, Jelko, kap nou eens even. Doe eens even normaal. Je bent een heel irritante gast. Doe eens even rustig. En dan moet je niet op zo'n toontje tegen mij gaan zitten praten. En dan botst het even. Dan haal je allebei adem en denk je, oh ja, wacht, we gaan allebei op een andere manier om met spanning. Oké, goed. En dan kunnen we door. Dus dat staat ook wel eens onder spanning.
Ja. Je bent daardoor ook wel veel bewuster van je voorbereiding. Ten eerste dat je dus goed moet voorbereiden. Want in je eentje kun je nog wel eens een show. Zeker als je een beetje impro-talent hebt. Ja, vooral Jelko heeft dat. Die kan dat nogal gewoon runnen in zijn eentje. Zeg maar. Ja. Met elkaar gaat dat niet. Je kan niet in je eentje gewoon even iets anders gaan doen.
Ja.
Ja, moet je echt met z'n allen afstemmen. Ja, dat is ook wel anders met z'n allen. Ja.
En als het publiek dat ziet op het podium, is het afgerond. Maar je zei het inderdaad al, het schrijfproces is nog wel pittig.
Ja, vooral het maakproces. Dus het schrijfproces is heel goed te doen. Als we gewoon ideeën aan kunnen dragen en met elkaars ideeën aan de slag kunnen gaan, dan hebben we een hele leuke tijd.
Mm.
Alleen op een gegeven moment heb je altijd van die momenten, dan moet het even een vaste vorm weer krijgen. Dus we zijn nu aan het toewerken naar de parade. En dat is wel weer spannend. Maar het gaat eigenlijk best wel goed.
Hoe gaat dat? Hoe doe je het? Hoe doen jullie het?
Ja, dus, dat is denk ik ook wel wat een collectief is. Is dat je maar iedere keer een nieuwe manier zoekt om het imperfect te laten lukken.
Prachtig citaat.
Gezegd, ja. Schrijven jullie mee? Ja.
ik had het les van Dennis Gaans. Die geeft ook les op Artes. En die zei zoiets als dat, maar dat wat schrijven is eigenlijk zelf het om de tuinlijnen, om de tuin leiden, zodat je niet het gevoel hebt dat je het eigenlijk niet kan. Verzin iets waardoor je hoofd in een bepaalde staat komt, omdat je denkt van, oh, misschien kan ik het gewoon wel. En dan heb je opeens 300 woorden geschreven en dan ben je weer 300 woorden verder. En ik denk dat eigenlijk ook wel is wat je iedere keer in zo'n maakproces aan het doen bent. Hè? Dus Wout komt dan met een hele nieuwe manier van werken, komt hij aan. En daardoor kom je weer een soort van dag door en aan het eind van de dag ben je toch ergens gekomen. En dan komt het door die manier van werken. Nou, het komt in ieder geval doordat Wout een manier van werken heeft meegenomen.
Ah, ja.
En dat je dus weer iets hebt om te doen. Ja, het is gewoon een beetje zoeken en een beetje proberen en een beetje iets doen waardoor je even over de spanning met elkaar heen komt.
Dus er is helemaal geen vastomlijnde methode voor jullie? Zo van, nee. Die levert de tekst aan of werken in een drive of zo?
Ja, we hebben, ja goed, kijk, ja, als je dat soort dingen benoemt, ja, dan zijn er methodes. Zoals we hebben alle nummers op hele kleine blaadjes gezet en dan kunnen we daar met z'n allen naar kijken, zodat je makkelijker kan schuiven en zo. Ja, dat is een methode. Maar, en we hebben een drive waar de tekst in staan, zodat je het allemaal kan zien. Dus technisch hebben we wel wat dingetjes.
Maar wie mag dan bewerken en wie mag wissen? Mag iedereen
in
alles?
Drive.
Ja?
Ja.
Meestal werken wij nooit via de drive.
Nee. Het is meer zo van, upload je het nog even in de drive. Ja, nee. Er wordt wel opmerkingen geplaatst. En er worden meer afgesproken van, hey, kun jij nog even naar de tekst kijken? Of kun je dit nog even, ja, dit idee erin zetten? Of zo? Dat gebeurt wel. Maar niet structureel.
Meestal is het meer dat je een tekst meeneemt naar de repetitie. Ja. En dan aan de andere voorleest.
Ja.
En dat die andere dan een idee bij heeft. Of misschien zus of zo. En dan ga je een beetje live zitten editen. En dan zeg je, oh, maar misschien moet jij daar nog een coupletje in zetten. En dan gaat iemand dat weer zitten typen. Dus ik denk dat meer het samenwerkenproces is eigenlijk bijna altijd wel in persoon, denk ik. Hè?
Ja.
Ja. Ja. En ik vind het heel lekker dat in een collectief is het associatief vermogen ook vijf keer zo groot. Dus Wout komt een repetitie binnen en die zegt, oh, ik heb vijf regels geschreven over een vogel in een boom en de functie van een snavel. Want dat is eigenlijk een soort gereedschap. Wacht, ik ga het even voorlezen. En dan heeft hij een voordracht van 2 minuten en dan zitten wij er allemaal naar te luisteren. En dan is het even stil en dan zegt iemand, oh ja, dat doet me denken aan, ik heb een verhaal wat ik hoorde over een vogel die was door een onderzoeker opgeleid om te kunnen praten. En oh, ik moet denken aan dit. En oh nee, ik zit ook nog te denken aan, ja, want die klauwen van een vogel zijn eigenlijk ook zo gegeten. Oh ja, en die vleugels zijn eigenlijk ook. Oh ja, eigenlijk ook. Met zo'n uur aan het brainstormen met 5 mensen. Wat je in je eentje, ja, dan kun je ook wel brainstormen. Maar dat gaat dan na een kwartiertje, bij mij bloedt het dan een beetje dood.
Ja.
Terwijl wij kunnen prima, dat deden we in dat krakershuisje van Laurens 4 jaar geleden, deden we dat gewoon dagenlang. Een soort brainstormen door op iemands gedachten. En met z'n vijf ontstaat er dan een soort vergaarbak van, oh wacht, maar dan kan ik dit en dan kan ik dit. Dan nou, dit aan elkaar lijm, dit aan elkaar lijm, dit aan elkaar lijm. Dan ontstaat er iets wat van ons allemaal, dat is wel de ene iemand opgeschreven uiteindelijk, maar de brainstormfase was van iedereen.
En moet iedereen dan zeggen, we zijn hiermee akkoord voordat het een podium opgaat? Of is het gewoon, hoe gaat dat? Zijn er veto's bijvoorbeeld?
Het is mijn funeral.
Ja, ik heb 1 keer gezegd, it's my funeral.
Dit is mijn show. Wat bedoel je daarmee?
We hadden een optreden. Op een soort, ja, wat is het, dance festival, muziekfestival. En er was één nummer waarbij de rest misschien een beetje onzeker was. Waarvan ik zeker wist, dit gaat werken voor dit publiek. Niet alleen heet dat nummer, het staat ook op het album. En het is een beetje een overgeproduceerd...
Ballad.
Eubank-achtig ballad.
Modulatie erin.
Ja, modulatie erin en echt op de traan geschreven. En we zaten voor, ik denk misschien een uur voor de show, van dan moet het er toch uit, En toen zei ik, it's my funeral. Als het misgaat, mag je mij begraven, maar het gaat niet mis, ik beloof het.
Zo komt het. Ik wist dat niet.
Dacht jij dat het iets anders betekent?
Ja, ik wist niet wat het betekent.
Dit op mijn begrafenis.
Ik wil dit op mijn begrafenis of zo.
Oh ja, ik kom nu pas achter wat het betekent. Oh, wauw. Oké, goed. Nee, maar fetus. Het is wel de vraag naar fetus. Ik vind het interessant dat we krijgen vaker de vraag over auteurs, een soort auteursrechtvraag bijna. Van, mag je in elkaars teksten snijden? Staan jullie dat toe bij elkaar?
Wat in literatuur misschien helemaal niet gebruikelijk is.
Ja,
je hebt die redacteur natuurlijk, maar...
Ook wel mensen die onder één naam, maar met 2 of 3 auteurs...
Ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
Nou, het is wel ongebruikelijk als.
Maar het is ongebruikelijk, ja.
Ik denk graag, snij alsjeblieft in mijn teksten.
Alhoewel, ook als je bij uitgeverijen kijkt... Er zijn heel veel boeken die zo... Ja, dan hebben ze het thema, vinden ze nou interessant... maar de schrijver kan er niks van. Dan zitten toch al 3 redacteurs flink aan te...
Ja, maar wij kunnen alle 5 wel echt iets.
Ja, dat is waar. Ja. Nee, oké, maar ja.
Ik ben nu alle redacteuren van alle uitgeverijen in Nederland beledigd.
Dat zijn hele goede daardoor worden die boeken goed.
Ja.
Zijn
de stille helden van de literatuur.
Ja,
eigenlijk.
Zeker. Ja,
oké.
Ja.
Ja, het is krankjoren dat het schrijverschap überhaupt is verworden tot een soort solo-activiteit. Dat heb ik nooit begrepen. Het schrijven is ook gewoon ontzettend saai in je eentje.
Mm.
En heel knap als er mensen zijn die zich weken kunnen afsluiten... en dan iets heel goeds op papier kunnen zetten. Maar ik heb het juist nodig dat ik naar buiten ga, dat ik met iemand praat... en dat iemand anders zegt, dat is echt een slecht idee. Of dat is een heel goed idee. Of daar ga ik op aan. Dat je met z'n tweeën in de auto zit en je ziet iets... en het valt je allebei hetzelfde op. Dan word ik bevestigd in, kijk, dat valt iemand anders ook op. Daar zit iets.
Ja. Yeah.
Ik vind dat ideeën tegen andere mensen aangooien, dan resoneert het bij mij.
En dan heb je misschien ook minder last van een groot ego. Je bent niet het creatieve genie wat zit te ploeteren op zijn eigen zolderkamertje en dan alle credits krijgt of zo.
Ja, dat is wel jammer dat we onze credits altijd moeten delen.
Ja, dat is onprettig. Ja.
Is pijnlijk.
Ja, nee, volgens mij doen we dat... moet je de credits delen? Ja, de vraag is natuurlijk überhaupt wie je eentje dan wel geniaal bent.
Ik heb jou ook wel eens horen zeggen, ik kan met de boyband niet maken wat ik in mijn eentje zou willen maken.
Nee, dat kan ik ook niet.
Maar dat is bij mij een beetje blijven hangen. Ik dacht, maar kunnen we dat dan niet? Waarom niet?
Ja, wat ik eigenlijk graag maak, maar als ik zelf theater zou maken, dan wil ik gewoon hele voorstellingen maken. Die daadwerkelijk een soort van begin en eind hebben. Dus die hele nummerstructuur. Of zeg maar dat we eerst nummers maken en dan daarna samen gaan stellen wat een voorstelling is. Dat zou ik nooit doen als ik een voorstelling zelf zou mogen maken. Dan zou ik gaan nadenken welk verhaal wil ik vertellen over een boyband. En wat wil ik vertellen met het verhaal van een boyband. We hadden ooit het thema mannelijkheid. Dan zou ik dat gaan uitwerken. En wat zegt een boyband over mannelijkheid? En wat zegt het over de vereconomisering van een mannelijk lichaam? En ook hoe ook het mannelijk lichaam op een bepaalde manier in de uitverkoop staat. Wat ben je eigenlijk aan het doen als je met jongvolwassen mensen, 14-jarige meisjes, probeert op te winden zonder dat ze doorhebben dat ze opgewonden zijn en daaraan geld probeert te onttrekken?
Mm.
Wat voor bizar systeem is dat eigenlijk? En dat is iets wat in onze werkvorm... kan dat gewoon niet, want wij komen altijd met losse stukjes aan... en gaan daarna monteren. En dat vind ik ook heel leuk, want ik hou heel erg van monteren. En ik hou ook van losse stukjes. Maar vanuit mijn solo-werk zou dat niet zijn wat ik zou doen.
Ja, dat is even jouw dramaturg die hier...
Ja, snap dat is wel interessant.
Ja, te maken, ja. Nou ja, dus hier heb je dus het collectief werken versus solo gaan.
Ja.
Dan heb je alle ruimte eigenlijk.
Ja.
Tegelijkertijd zitten er wel solo's in jullie optredens ook. Af en toe solo-stukjes. Welke functie hebben die?
Het ligt een beetje aan hoe je een solo interpreteert. Je zou kunnen zeggen, er zijn stukken waarbij iemand de voorgrond betreedt... en de rest is als een soort achtergrondkoor of band of dansgroep daarop aan bewegen. Nou, dat zou een solo kunnen zijn. Er zitten ook wel echt hardcore solo's in als de rest doet niks en één iemand.
Ja, die bedoel ik eigenlijk vooral,
Die hebben tot nu toe vooral de functie gehad. Dat is louter de functie van een soort van... ja, hoe moet dat goed? Een breekbaar stukje. Waarin we daarna kunnen toewerken naar all together now.
Ja.
Dat
contrast.
Het contrast inderdaad.
Ja. Het is toch wel lastig om met z'n vijf denk ik echt iets breekbaars neer te zetten. Het wil toch heel erg associëren met het individu in zijn eentje die op zichzelf wordt teruggeworpen en iets eerlijks moet delen. Ja. Wat dan één iemand aan de rest doet. Maar om dat met z'n vijven collectief te doen, dat is toch wel lastig.
Ja, interessant. Ik zat daar laatst inderdaad aan te denken. Ik weet niet meer wie het zei, maar tijdens een optreden zei: oh, er doen nog een solo van dit erin, een solo van dat erin. En iemand zei: ja, maar we hebben eigenlijk al heel veel solos. Zijn toch een boyband? Dacht ik, oh ja, dat klopt natuurlijk ook wel. Dus wat is inderdaad de functie van in je eentje te staan, terwijl je gewoon 5-4 mensen tot je beschikking hebt?
Mm.
Ja, dat is misschien dat. Maar verder zou ik ook geen andere functie weten.
Dat zijn ook de moeilijkste dingen, denk ik wel, om zeg maar te anceneren.
Zeker.
Als maar één iemand iets doet.
Zeker.
Want wat doen die andere vier dan?
Ja.
We hebben wel eens gedaan dat dan had ik een solo en dan gingen de anderen als een soort bodyguards het publiek wegduwen. Zodat je dan in het publiek een solo kan doen.
Ja.
Ja, dat is dan nog een functie.
Ja.
Maar goed, dan ben je eigenlijk al minder een solo. Want stiekem zijn die bodyguards natuurlijk onderdeel van je act.
Ja.
Dus
dan loop je eigenlijk misschien tegen de grenzen op wat het format boyband is. Omdat je met z'n vijven minder een soort kwetsbaar, breekbaar iets kan doen.
Ja, dat is niet helemaal waar.
Althans, de ballet kun je natuurlijk doen.
Ja, we kijken wel vaak naar boyband optredens. En daar staan wel vaak, daar zijn altijd solo's in. En ofwel onderdeel van een liedje, ofwel eventjes zo tussen liedjes door.
Ja.
Iemand die, ja, ze hebben vaak zo'n netje, dat is een podium die dan zo helemaal met een soort rode loperachtig ding helemaal in het publiek loopt. Ja. En dan gaat iemand daar een soort van de spotlightje. En daarna komt de rest erbij of zo. Zoiets. Dat soort dynamiekverschillen zijn er wel. Dat is niet altijd een groep, want je moet ook af en toe een soort van eruit breken. Maar
het is ook wel grappig dat je dan daardoor erachter komt waarom dat zo is. Hè?
Ja.
Waarom zeg maar die enorme catwalk met dat rondje daar in het publiek is. Is omdat je zeg maar daar even een los moment kunt hebben zonder dat het raar is dat de andere mensen even ergens anders staan.
Ja.
Oh ja.
Ja, dat is volledig oké.
Je kijkt als publiek nog eens een andere kant op. Dat precies, je niet de hele tijd zo staat.
Ja, dat kunnen we nog niet betalen.
Nee,
ik wil het wel heel graag. Eigenlijk.
Ja, dit is wel echt waar ik...
Dat past ook niet in onze tourbus, zo'n podiumpje.
Nee.
Ja, maar alleen al die... Ook als je wel met z'n vijven daarna, als de rest erachteraan loopt, dat je dan zo je handen langs het publiek kan laten gaan aan beide kanten.
Dat is gek. High five. Dat is verbinding. Dat is echt een verbinding.
Precies, ja.
Het raar is wel, met het terugkijken van heel veel van dat soort boyband op er is, valt me altijd op hoe individueel de leden op zo'n podium staan.
Ja, erg, hè?
Ja, dat is heel vreemd dat het eigenlijk en zeker dat als je nu van die reunieconcerten kijkt, dus Take That heeft laatst weer zo'n dan zijn ze veel te oud om in hun outfits allerlei pasjes te doen. En nu hebben ze ineens allemaal wel zo een beetje contact met elkaar en knipoog en zitten elkaar te omhelzen en zo. Maar dat deed Robbie, deed dat in het begin echt nooit.
Maar ze haten elkaar toch eigenlijk?
Absoluut, je ziet ze echt nauwelijks met elkaar interacteren. En ook, dat is super raar, dat zouden wij denk ik nooit op een podium doen. Dat als één iemand een tekst aan het doen is, dat iemand anders in de stilte naar het publiek aan het knipoog is en zo aan het zwaaien is, weet je wel. Wat ik nu doe, terwijl je dat niet kan zien. Maar dat heel erg afleidt. Je moet eigenlijk 3 uur lang boy met optredens kijken. En het is fascinerend televisie. Je denkt, hè? Stel dat je individuen, wat zitten jullie hier nou collectief te doen? Dat klopt. Er klopt ook ergens iets niet.
Ja, het is wel aangetekend. Dat zijn dan Britse boybands over het algemeen die dat doen. Amerikaanse boybands. Maar BTS kijk veel nu. Dat is daar weer niet.
Nee, dat is juist heel strak gecomponeerd. Ja. Maar bij BTS, dus dat vind ik heel gaaf in die K-pop ook.
Uh-huh.
Is dat het een soort van, daar wordt het echt synthetisch. Die mensen worden echt zeg maar een soort van functie. Dus
een poppen eigenlijk.
Het zijn echt poppen, ja. En misschien is dat ook omdat ik zeg maar ze minder vaak kijk, maar het zijn natuurlijk altijd veel meer mensen.
Ja.
Dus wel bij, bij One Direction heb je het over 4 en bij BTS is volgens mij al.
Nee, One Direction is ook 6. Toch ooit zijn een paar weer gegaan.
Oh, begon met 5 begonnen ze.
Ja, okay.
Vaak volgens mij de 5 is wel standaard Europese boybandformule, Amerikaanse boybandformule.
Ja.
Maar omdat er zoveel zijn, dus zeg maar, en dus worden al het is veel minder op persoonlijkheden gericht, volgens mij in eerste instantie. Het is veel meer, of misschien zie ik het niet, dat het cultuurverschillen zijn. Dat kan ook.
Ja.
Maar ze zijn in ieder geval allemaal veel groter, die groepen. Waardoor het veel meer een soort van composities worden in plaats van dat het heel erg ik ben op die of ik ben op die is.
En welke mate van personage achtigheid willen jullie hebben zelf? moet je een personage worden? Het sluit een beetje aan bij die vraag waar ik mee begon, maar is dat stap je echt in een rol? Of zijn jullie toch inderdaad gewoon degene die ook de shirtjes verkoopt en die je ook bent naast het podium?
Ja, zoeken we heel erg naar.
Welke mate wil je daarvan?
Inderdaad? Ja, en ook welke mate is realistisch? En ook, we hebben vandaag bijvoorbeeld net een discussie gehad over in de voorstelling die we aan het maken zijn voor de parade. Erkennen we dat we op de parade zijn? Of is dit is dit Ahoy?
De wisselbare Ahoy zijn. Ja, precies.
En als het op de parade is, dan kunnen we dus doen. Kunnen we dan onze eigen kaartjes scannen. Maar praktisch moet dat gewoon, want anders moet je heel veel vrijwilligers vinden die dat allemaal doen en dan moet je het helemaal gaan coördineren en dat is ook heel veel gedoe. Dus hoe maak je dan die knip tussen dingen? Of erkennen we in de voorstelling dat, dat dit een soort van verwijst naar een boyband? Dus, Jacco had eerder een grap tijdens een show en die werkte heel goed en het was, Jacco, hoe ging je ook weer precies?
Jij bedoelt dat ik de mensen op de eerste rij even laat oefenen met flauwvallen?
Ja.
Ja.
Ja, en die grap, dat je mensen laat oefenen met flauwvallen, dat ze maar erkennen dat je dus zelf niet per definitie de boyband bent waar mensen bij flauwvallen, maar dat je
alsof?
Het doet alsof een boyband bent waarbij precies. Mensen dus flauwvallen. Ja. En dat publiek dus op een bepaalde manier ook een rol aan het spelen is. Of ontken je dat volledig en dan zeg je gewoon tegen ze, als u flauwvalt, geen probleem. Daarachter kunt u een drankje krijgen, het gebeurt vaker, zo. En dus een soort van, wat is de laag van immersie? Dat is, ik weet niet hoe we erbij kwamen.
Ja, nee, dat is nog steeds dus een discussie voor jullie zelf.
Zeker,
ook.
Ja.
Ja, ook omdat het aan de venue ligt wel. Hè? Ik bedoel, we kunnen, er is niet een hele grote coulisse backstage waar we op kunnen komen. Dus ja, daardoor moeten we het hier erover hebben. En soms is het heel logisch hoe we dat moeten doen. Volgens mij gaan er is een soort akoestische show die eraan komt. En nou, dat zal het ook wel heel anders moeten zijn. Ja, dus dat is ook per keer weer een beetje anders. Maar het is wel fijn om hier een soort van grotere idee over te krijgen. Dus daar hadden we het na het vanochtend over.
Ja. Ja. En het is ook leuk om te denken, wat zou een boyband doen bij een akoestische show?
Ja.
Als ze alleen maar één gitaartje hebben, weet je wel? Hoe zitten ze daar dan? En wat voor outfit trekken ze aan als ze dat moeten doen? Ik zie dan automatisch maar witte overhemden die te ver open zijn aan en een beetje onderuit gezakt zitten en een soort van voel de vibe met z'n allen.
Oh, ik zie vooral all jeans.
All jeans? Oh ja, oh, ja,
dat is ook lekker, ja.
Ja, dat is de Backstreet Boys.
De denim show.
Ja, denim on denim.
Ja, ja, ja.
Hoe ziet de toekomst eruit voor jullie? En bepalen jullie dat heel gericht? Hebben jullie een 2-jaren plan, een 5-jaren plan? En wanneer spreek je dat af?
Nou, we hebben heel lang weg, weg kunnen komen, noem je dat? We konden heel lang een soort van project naar project hoppen. Ook omdat het aantal optredens relatief laag lag. Dus we konden zelf een beetje kiezen, oh, laten we nu... En nu dat album trouwens, dat album hebben we ook alleen maar gemaakt omdat we 2 jaar lang niet konden optreden. Zijn van, nou oké, okay, dan gaan we dat soort project doen. Dat is dan het album maken. En nu, de laatste tijd, loopt het gewoon een beetje uit de hand. Of het escaleert een beetje. Ineens willen mensen ons heel graag hebben. En wij spelen ook allemaal heel graag. We vinden het allemaal super leuk om op te treden. Dus we zijn heel snel geneigd om
ja te zeggen tegen allerlei boekingen.
Voor 2 boekenbonnen. Nou ja, dat is er gelukkig wel een beetje af.
Oh, gelukkig.
Minder dan 3 komen.
Dat is ook wel discussies die we veel voeren. Ja, hoeveel geld is het minimum?
Ja. Oh, absoluut, ja. Dat is iets wat je in je eentje veel makkelijker kan bepalen dan met z'n vijven. Maar ik heb het gevoel dat we nu op een soort golf zitten waarvan we denken, oké, dit duurt nog een tijdje en we weten niet hoe lang en wat we daarna gaan doen, weten we ook nog niet precies. We hebben volgens mij allemaal het los van elkaar wel een keer gehad over, oh, misschien moeten we eens een keer een tijdschrift maken, zo'n magazine maken, een boyband magazine. Misschien moeten we een keer een quiz gemaakt. Dat was ook een half geïmproviseerde soort pubquiz. Oh nee, dan gaan we toch naar onze hand zetten om daar een echte boyband quiz van te maken. Dus wie weet dat we over een jaar een heel ander project hebben. En nu is het ineens de 2023 zomertour. En misschien over 5 jaar een afscheidstournee of een reunie. Ja, het is ook een soort van project na project.
Ja, en we zijn een beetje aan het onderzoeken of we dit najaar een echte voorstelling gaan maken.
Je bedoelt ook in zee gaan.
Ja, in zee gaan met een partij waarmee we een voorstelling zouden kunnen maken van...
Waarmee de theater.
Waar je echt theater mee kan. Dat is een beetje waar we nu een beslissing die we ergens, denk ik, deze zomer, dit najaar gaan maken.
Ja.
Of we dat gaan doen, vriend.
Ja. En dat betekent ook praktisch, want dan gaat die hele takenlijst ook wat uit handen genomen worden.
Ja.
Ja.
Maar je moet dan ook iets anders leveren dan dat we nu doen. Want nu zijn meestal onze optredens zo 3 kwartier. Terwijl dan zou je opeens toch wel 5 kwartier, 1,5 uur moeten gaan maken. En is die formule dan nog op dezelfde manier, werkt die?
Ja.
Dat gaan we deze zomer een paar keer uitproberen, geloof ik, hè, met optredens die wat langer zijn.
Ja.
En dan gaan we eens kijken of dat kan en wat we daar dan, wat moet dat dan zijn, een boyband theatertour.
En zijn er dan grote verschillen tussen jullie onderling in wat mensen willen, wat de ambitie zijn? Ik kan me voorstellen dat dit een heel tof idee is om een zaalvullend, avondvullend programma te doen.
Hmm.
Maar dat andere mensen zeggen, ja, ik vind de korte klap vind ik leuker en ik liever gewoon veel korte optredentjes.
Ik weet niet of op die lange termijn heel veel verschillen, lange termijn ambities of veel verschillen zijn. Maar ik denk wel dat we merken wel dat er op kortere termijn ambities wel verschillen zijn. Tenminste, ik merk dat wel. Als bij een bepaalde show, ik zou best wel veel meer comedy willen maken of meer richting sketches of wat meer echt wat meer cabaret uit willen proberen. En iemand anders is daar veel minder comfortabel bij. Of die zegt, nee, ik wil veel meer liedjes en veel meer, er mag wat meer hiphop in. En laat mij maar gewoon gitaar spelen. En misschien dat iemand anders nog een ander instrument kan gaan leren. Dat ik denk, oeh, dat zijn wel heel veel verschillen.
Ja. Is het dan een gemiddelde, de boyband? Van al die verschillende ambities en vaardigheden?
Ja, dat is wat Martin zegt. Over dat je in je eentje iets heel anders zou maken. Dus je gooit van 5 mensen een solo carrière op een hoop en je trekt daar het gemiddelde uit.
Nee, gemiddelde zeg ik niet. Ik zeg een consensus.
Oh, sorry, een consensus. Ja.
Gemiddelde is wel iets anders.
Gemiddelde klinkt een beetje slap aftreksel, maar dat is het denk ik niet. Of tenminste, weet ik niet.
Het is niet is dat het vele gevoel? Geval.
Ja.
Nee.
Maar het is wel radicaal in tot wat we ons verhouden, namelijk die literatuur.
Ja.
En daar zijn we, op een bepaalde manier zijn we dus allemaal vrij radicaal, omdat we het niet zo willen als de traditionele vorm. Alleen wat dan die andere vorm is, daar moet je een consensus in vormen.
Ja.
Maar dat het zeg maar op een podium moet en dat het leuk moet zijn om naar te kijken, dat het ook gaaf moet zijn om te bedenken wat hebben ze nu weer bedacht.
En dat het met meer mensen is dan één.
Ja, en dat met meer mensen is dan één, dat verbindt natuurlijk. Ja. Ja.
En hebben jullie een soort van definitie van wat samenwerken voor jullie is? Wat is collectief werken? Hoe snappen jullie dat?
Hoe snappen wij dat?
Wat is collectief werken? Nou, er zit wel een aspect in, daar hadden we het vanochtend heel kort even over. Dus een aspect in van veiligheid, dat je op andermans kwaliteiten kan vertrouwen. Dat vind ik heel relaxed. Dus ik weet dat als we halverwege de show, we aankomen bij een stukje waarin Koen de frontman is en wij met z'n vieren heel ondersteunend zijn aan hem, dan weet ik, oh, dat komt helemaal goed. Koen doet zijn specialisme en wij staan er, wij doen ons deel daarin. En wij zijn een soort aangevers. Dan vertrouw ik er blind op dat het helemaal goed komt. En bij een ander stuk, waarbij, nou, we hadden het al over dat Wout vaak de verstilling of de break doet. Daarvan weet ik ook, oh, laat alsjeblieft Wout het doen. Nee, de rest blijft er allemaal af. Laurens moet het niet doen, Martin moet het niet doen. Hier zit Wout zijn skill. Dan word je zelf ook gedienstig. Dan word je gedienstig in, oh, dit, we gaan nu in iemand anders zijn kracht zitten. Oké. En soms eis ik die gedienstigheid omgekeerd ook. Als ik weet van, oh, dat is misschien dat die uitspraak van, this is my funeral. Dat ik het claimen van, hier zit mijn, dit is mijn vaardigheid, dit is mijn deskundigheid. Vertrouw me maar dat dit wel goed komt. Ik vraag van jullie alleen maar een beetje gedienstigheid naar dat grotere doel.
Ja.
En om dan 4 mensen te hebben die al na 2 seconden zeggen, check, we gaan met je mee. We vertrouwen erop. Dat is een heel relaxed gevoel, vind ik. Dat is de kracht van het samenwerken, dat je kan vertrouwen op elkaar. Dat kan ook alleen maar met 4 mensen die je heel goed vindt. Dat als ik van 1 van deze 4 zou denken, ah, ja, die doet maar wat. Of die slekt een beetje. Of, ah, dit kan ik eigenlijk beter. Ja, dan heeft het geen zin om ermee door te gaan. Je moet 4, nou, we zijn nu in totaal met 5, maar je moet 4 andere mensen hebben die, waarvan je weet, dit is jouw discipline, dit is jouw deskundigheid. Go for it.
Yeah.
I've got your back.
Ik ben altijd blij als iemand iets bedacht heeft. Zeg van, oh, ik ben heel benieuwd wat je nu weer hebt bedacht voor ons. En dat houdt het gewoon altijd leuk.
Ja, bij Club Gewalt, een eerder collectief dat ik sprak, zeiden ze, ja, het is een soort verliefdheid. Je weet van, jij bent hier zo goed in, ik ben zo benieuwd met wat je gaat komen. En ik wil jou op mijn beurt niet teleurstellen in wat ik aan jou kan bieden, zeg maar. Het is een soort relatie eigenlijk. Is dat ook een metafoor die jullie zouden gebruiken? Of heb je een andere?
Een soort boyband.
Oh, die moet je ook opschrijven. Dat is ook een goeie.
Ja, Martin is goed in dit soort dingen. Hier vertrouw ik hem helemaal op.
Ja. Jullie hebben de metafoor al lang te pakken. Ja. Dit is hem gewoon.
Ons media kanon.
Wat zit er aan te komen? Lowlands volgens mij, hè?
Lona zit eraan te komen. We gaan dus Parade Utrecht doen, Parade Den Haag doen.
De Steeg zit eraan te komen.
Middachten, dat is een kasteeltuinconcert. Okay. Een heel groot landgoed waar ze in de tuin concerten geven waar wij geprogrammeerd staan. We gaan nog een aantal andere festivals doen. We gaan Zomerpop nog doen in Noord-Holland. Is dat.
En dan gaan we Grens, Roosendaal.
Film by the Sea.
Heel veel dingen.
Ja, te gek.
Ja, en dan in september weer in, tenminste een deel van de thuisstad in Nijmegen, opening van het academisch jaar. Voor mij is dat het punt waar we de zomer weer afronden. En in het najaar dan...
Dan komen de snabbeltjes weer.
Dan gaan we weer lekker snabbelen.
Wat houdt erin? Het snabbelseizoen?
Het snabbelseizoen, ja, gewoon. Dan sta je weer een bibliotheek te openen in Westland. Ja.
Dus dat is minder eigenlijk? Of is dat, dat voelt dan als een soort van low season?
Nee, dat is anders.
Het is gewoon anders, ja. Is anders werken.
Ja, dan is geen technicus.
Nee, geen kleedkamer.
Nee. Überhaupt geen programma. Geef maar aan wanneer jullie weer beginnen. En zorg even dat het publiek een beetje aan jullie kijkt. Dat is anders.
Ik vind dat stiekem ook wel.
Maar ik dacht, je bedoelt met snabbelcircuit. Ja. Dat is, in de zomer hebben wij volgens mij ook niet heel veel andere optredens dan deze dingen. Dat kan ook niet, want bij zo'n parade ben je gewoon een week lang gebonden aan die locatie. Maar in september hebben we ook onze eigen projecten, dingen. Ja. Workshops, presentatie, klussen. Ik weet niet wat iedereen doet.
Oh, dat is wel
een
goeie. Stripless. Gewoon vijf losse makers die ook allemaal losse carrières hebben. En hard werken zonder dat het collectief er altijd bij is.
Ja, jij gaat weer een groot repetitieproces in, geloof ik ook. Jij bedoel ik Martin.
Ja. Ja, wat ik bedoel met snabbelen is ook vooral gewoon dan komen alle losse optredentjes. En weet je wat het, de bibliotheek hier, de middelbare school daar, die een soort van dag met drie andere middelbare scholen organiseert. En dat dan wel dingen. Maar dat zijn allemaal van die dingetjes dat je denkt van nou, we laden de bus in, we rijden er naartoe, eens kijken wat we aantreffen.
Ja.
En dan gaan we daar op een podium staan. En dat soort dingen vind ik in mijn eentje soms best stressvol. Mm-hmm. En dat is ook wel gewoon heel leuk met de boy. Want het is zo van, nou, dan gaan we gewoon eens kijken wat er te doen is in Dronten, zei je volgens mij eerder.
Mm-hmm.
Over hoe dat eruit ziet en hoe dat... Wat doet een boy in Dronten?
Dat zijn wel allemaal partijen, dat vind ik dan heel bemoedigend. Wij zijn zelf een hele tijd geleden gestart met het idee, oh, literatuur moet anders op een podium. En we worden nu steeds meer gevonden door literaire organisaties, zoals een bibliotheek, zoals een middelbare school, met die een boekenweek organiseren. Die ook vinden dat die ook iets anders willen programmeren. En wie bel je dan? Wie google je dan? Dan google je de literaire boy, dan kom je bij ons uit en dan komen wij met iets totaal nieuws, iets totaal anders, iets geks, iets raars, maar wat wel inhoud heeft en wat wel past in een boekenweek. Ik ben heel blij dat die organisatie ons ook weten te vinden.
Ik vind het heel leuk dat heel veel leraren Nederlands ons leuk vinden.
Ja. Dat had ik echt nooit gedacht dat ik dat ooit ging zeggen. Als je dit als 16-jarige tegen mij had gezegd, dacht ik, oh mijn god, leraar Nederlands vindt me leuk.
Ja.
Ja. Shout-out naar mijn leraar Nederlands trouwens. Ingeborg van Dijk, I love you.
Je zijn geslaagd.
God wat?
Ja. Okay. Ja, maar wat ik bedoel met die leraar Nederlands, die zijn de hele tijd bezig met zeg maar Nederlandse taal en met leerlingen die dat ze maar niet meer van nature leuk vinden. En zij zien iets in ons, dat plezier wat zij denk ik dan vroeger in hun leerlingen zagen en wat ze daarin willen zien, weet ik veel. Ja. Maar zoiets.
Ja, entertainment toch? Waar het ooit om begonnen is.
Ja.
Leuk. De literaire boyband op een podium of zaaltje of wat dan ook bij jullie in de buurt. Hm. In Dronten of op een groot podium. Dank jullie wel.
Kei vaak Dronten gezegd. Eerst Dronten, Ede.
Ik weet niet of er een bibliotheek is in Dronten bijvoorbeeld.
Ja. Prachtige bibliotheek.
Ik zou heel graag een keer naar Dronten willen. Ik hou alles bij. Ik heb uitgerekend dat Flevoland de provincie is waar ik het minst heb opgetreden. Dus en Dronten is volgens mij Flevoland.
Ja.
Hebben we al in alle provincies opgetreden?
En Zeeland ontbreekt nog en Limburg.
De tune loopt al, jongens. Ja. Tot zover Kunst is Collectief. Als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week de laatste aflevering van deze reeks. Graag tot dan.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van Gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het is natuurlijk een idioot schilderij waarbij je met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd afvraagt, is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaat dat die weg moest?
Dus dit is de afbeelding en je ziet, deze is echt gewoon gefotoshopt of zo, maar dan geschilderd.
Oh, dat is gruwelijk.
Ja.
Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom?
Arthandlers, jazeker. Dit zijn geen verhuizers. Dit zijn arthandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts. En vandaag lopen ze met beschimmelde doos.
Wat is de lading, ja. Hans, waar gaat hij heen?
Linksaf. De quarantaineruimte in.
Er zijn spullen. Het kan net zo goed de tweede kamerstoel zijn of de voorzittersstoel. Antiek, een schilderij die hangt bij ministerie en zo. Dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van af. Dit zijn lampen.
In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in- en uitgaan. Als een soort audiotour. Langs objecten met bijzondere verhalen. En plekken waar je niet snel komt.